De schriftlezing is vanmorgen uit Psalm 51. Dat is de eerste schriftlezing. En de tweede schriftlezing is uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 6, van 1 tot en met vers 14.
Een psalm van David voor een opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathsheba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit, naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen, die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht, en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils, en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik den overtreders uw wegen leren, en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen, want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Zion naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op, dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alsof ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plan geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelve goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw levende goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
Morgen willen overdenken, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 51, het 12e vers. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Een rein hart. Er is niemand hier in de kerk die kan zeggen, ik heb dat niet nodig. Maar misschien zegt er iemand, ja, maar ik heb een nieuw hart. Dan heb je nog een rein hart nodig. Want ook dat nieuwe hart, wat we dan door Gods genade gekregen hebben, niet van onszelf. Want David moet het ook zeggen, schep mij een rein hart. En als we dat gekregen hebben, geliefden, hoeveel keer hebt u het dan van de week al bezoedeld? Door alle overtredingen en zonden die u gedaan hebt. Dan hebben we telkens weer, zoals we hier zitten, een rein hart nodig. Maar ook als we dat reine hart nog nooit ontvangen hebben, dan hebben we het zeker nodig. Dan mag ons gebed wel dagelijks zijn. Heere, schep mij een rein hart. En we gaan vanmorgen eens over nadenken hoe David, de knecht van God, de koning van Israël, die het voorbeeld gaf, waarvan staat dat hij de man van God was, dat God hem beminde, dat deze David nu bidt om een rein hart. Dan zien we eerst in die beden, en dat geldt natuurlijk voor de hele psalmen die we dan daarin zien, Davids verootmoediging was het eerste. Davids smeekgebed en tenslotte Davids toezeggingen. Hij zal de overtreders hun wegen leren, zegt hij in deze psalm. Dat hij in de dienst van God wil staan. Davids verootmoediging dat hij gebroken is voor God. En bidt in deze boetpsalm. En dat hij dan ook smeekt tot God om een rein hart. En dat hij God toezegt. Uit dat reine hart te leven. Om dan de overtreders hun wegen te leren. Er wordt wel eens gezegd, berouw komt na de zonde. Is dat altijd waar, jongens en meisjes? Is dat echt waar? Ja, zegt u, dat is natuurlijk vanzelf. Je moet eerst zonde gedaan hebben, dan kun je pas berouw krijgen. Maar soms klinkt dat als iets dat vanzelf ook komt. Als hij zonde doet, dan zal er vanzelf wel op volgen berouw of spijt. En daar is ook nog verschil tussen. Dat zal ik u straks uitleggen. Maar dat is geen vanzelfsheid. Als we in de zonde leven, dat dan een ogenblik komt dat we dan daar berouw over hebben. Dat is niet vanzelf. Dat zien we ook in Davids leven. Hij had verschrikkelijke zonden gedaan. Ik hoef u daar niet over uit te wijden, maar iets moet ik er toch wel van zeggen. Hij had 7 vrouwen. Dat is toch genoeg, hè? En daar had hij nog niet genoeg aan. Toen zag hij die ene vrouw toen hij op dat dak rondwandelde. En die morgen zal hij ook zijn knieën niet gebogen hebben. Ook belangrijk, geliefde. Hoe gaan wij 's morgens, staan wij op? Hoe gaan we de dag in? Ik kan me niet voorstellen dat David op die dag daar zijn knieën gebogen heeft en gevraagd heeft: Heere, bewaar mij voor de zonde. Nee, hij had een vrije dag. Een dag waar hij zelf kon doen wat hij wilde. Waar hij misschien eens lekker uit kon slapen en zelf, ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar zelf eens kon doen wat hij wilde. Joab was toch met zijn mannen in de strijd. Zijn leger maakte overwinning op overwinning. Hij kon toch ook wel eens een dag vrij nemen. De boog moet altijd niet gespannen staan. En daar had hij die schone vrouw gezien. En hij had haar begeerd. En u weet vanzelf, u kunt dat zelf al invullen wat er toen gebeurde. Maar zonde, geliefde, heeft zijn gevolgen. Het gaat altijd door. En natuurlijk, ze raakt er in verwachting. En dan, ja, dan zit hij met een probleem. En dan Uria, haar man, die is soldaat en die is in het veld. Hij kon het niet in zijn schoenen schuiven. Maar dan Uria maar teruggeroepen. En probeerde dat Uria dan toch misschien wel de vader zou kunnen zijn van het kind dat geboren zou kunnen worden. Maar Uria deed het niet. Hij sliep bij de soldaten. David probeerde hem nog dronken te voeren. Enzovoorts. Ten slotte kreeg hij een brief mee dat zijn eigen doodvonnis moest gaan vellen. Joab moest hem vooraan in het leger zetten, zodat hij sterven zou. En alles gelukte nog ook. En het werd allemaal bedekt. En David nam zijn 8e vrouw erbij. En het leven ging door. Ons doopsformulier zegt dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Verbond van genade. Dat we niet in de zonde moeten blijven liggen. Dat zegt onze doop. Ik ben de Heere uw God. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dat zegt dat wij hem toebehoren. Hoe jong we ook zijn. Hoe oud we zijn. In diepste wezen behoren we God toe. Dat betekent niet... Dat betekent dat we niet in de zonde kunnen leven en ook niet in de zonde kunnen blijven liggen. Maar David blijft in de zonde liggen. Zo gij dan zijn stem dan heden hoort, verhard u niet gelijk te Meriba of ten dagen van Massa in de woestijn. David had misschien wel spijt. Spijt. Dat weten jullie ook wel, jongens en meisjes. Als je iets verkeerd gedaan hebt. En het komt aan het licht. Dan kun je de haren wel uit je hoofd trekken. Had ik het maar niet gedaan. Want nu komt het aan het licht en het wordt zichtbaar. En de mensen zullen zien en die zullen hun vinger gaan wijzen naar jou. En naar u. En dan voel je, eigenlijk in diepste wezen is dat je eigen hoogmoed die dat dan aangaat. Dan heb je spijt. Had ik het maar niet gedaan. Dan had ik die gevolgen ook niet gehad. En zo ontdek ik het ook nog wel eens in de gevangenis. Dat er mannen zitten die zeggen dan, ja, ik heb er wel spijt van. Ja, want je had hier liever niet gezeten natuurlijk. Maar het is nog geen berouw, geliefde. Berouw is wat anders. Berouw dat werken wij niet. Er is niemand die waarlijk berouw heeft over zijn zonde. Als de Heilige Geest onze harten niet opent, zal niemand berouw tonen. En zal ook niemand berouw hebben. Zal ook niemand de pijn van de zonde voelen. Wat gebeurt er? Het is toch Gods lieve knecht. God is een barmhartig en een genadig God. Daarom laat God hem niet in de zonde liggen. Daarom wil God ook u en mij niet in de zonde laten liggen. God wil niet dat een mens verloren gaat, maar daarin dat hij tot behoud komt en leeft. Daarom zit u hier, onder het woord van God. Omdat God in dat woord ook aanwijst hoe we staan tegenover hem. Maar het moet wel wat omzichtig gebeuren natuurlijk. Want David, hoe kun je die koning bereiken die, als die in de zonde gevallen is en ver van God afleeft? Hoe kun je die tot vernedering krijgen? Hoe kan het ook wel eens zijn dat een ouderling op stap moet naar een huisbezoek? Ik denk, hoe moet ik nou die mensen bereiken? Met hun eigen gerechtigheid. Met hun hoogmoed. Kan hij ook niet. Maar er komt Nathan. Van God gestuurd. En denk erom, maar als er een dienstknecht van God gestuurd wordt, dan heeft hij ook een boodschap. Wees daar voorzichtig mee. En Nathan, die kleedt dat heel mooi aan. En vertelt een mooi verhaal. De jongens en meisjes weten het wel. Hij vertelt het verhaal van die wandelaar die bij een rijke man kwam. En een rijke man die had veel schapen en alles had hij. En natuurlijk moest hij hem wat voorzetten, maar hij had geen zin om van zijn eigen schapen iets te nemen. En nam een klein lammetje van die arme, arme man die daar met zijn kinderen nog één zo'n lammetje in huis had. Die misschien een naam gekregen had, die misschien luisterde naar die kinderen, waar die kinderen mee speelden. En hij pakte dat lammetje en hij slachtte dat en hij braadde dat en hij zette dat zijn gast voor. Als David dat dan hoort, dan is David woedend. Die is een man des doods, zegt hij, die dat doet. Dan strekt Nathan zijn vinger uit. Gij zijt die man. Misschien ziet hij ook al het onrecht wel in de wereld en van vandaag. En misschien ook wel om u heen. En misschien maakt u dat ook wel mee. Maar als de Heer nou eens vanmorgen zegt, weet u wie de schuldig is? Weet u wie dat is? Dat bent u. Dat ben ik. Het draait om u. En om mij. Wat zal u dan zeggen? Zo was het bij David. En in diepste wezen is het in diepste wezen bij ons allemaal zo. God wijst ons aan. Gij zijt die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Gij hebt mij verlaten. Gij hebt tegen mij gezondigd. Gij zijt eigen wegen gegaan. En dan, geliefde, dan wordt David vernederd, verontmoedigd. En dan gaat David belijden. Ik heb gezondigd. Ja, dat kun je mooi zeggen natuurlijk. Hè? Het is uitgekomen, David. Je staat er te kijken. Maar weet u wat hij zegt? Ik heb gezondigd tegen Bathsheba. Ik heb gezondigd tegen het volk. Nee, daar spreekt hij helemaal niet over. En dat is nou juist de kern van de zaak. De diepe verootmoediging. Hij zegt, ik heb tegen u alleen gezondigd. Ja, maar hij had toch die vrouw genomen. Hij had toch Uria gedood. Hij had toch een moord gepleegd. Hij had toch mensen eigenlijk veel verdriet gedaan. Wat een ellende in dat huisgezin. Wat zal er geweend zijn toen Uria als soldaat stierf. En misschien wel met militaire eer begraven. Dat de mensen zich vertwijfeld hebben afgevraagd. Waarom toch? David, daar ben jij de schuldige van. En hij zegt, David, ik heb tegen u alleen gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. En geliefde, daar gaat het nou precies net om. Want tegen wie zondigen wij, jongens en meisjes, als jullie... En zo begint het natuurlijk met zondigen. En zo was het ook bij David. En dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Als jullie voor het eerst een koekje stelen uit de trommel van je moeder. En je moeder zegt, dan moet je afblijven. Of je haalt wat uit de kast. Iets lekkers. Wat klaar stond voor de visite. En je eet dat op. Dan tikt er iets in je hart. Dan klopt er iets in je geweten. En een stemmetje zegt, dat mag je niet doen. Maar de volgende keer doe je het weer. En de derde keer nog een keer. En dan nog een keer op den duur. Dan vind je het heel gewoon. Dan verhard je in de zonde. Zo is het kwaad in deze. Ook voor ons, geliefde. Dat wij de zonde zo gemakkelijk aannemen. Omdat ons hart boos is van nature. En dat wij daarin kunnen leven. Dat we ons daarin kunnen bewegen. Dat wij... Want als David nou eens gekeken had naar de omgeving. En naar zijn, laten we zeggen, naar de volken rondom. Ja, wat had David dan voor kwaad gedaan? Ja, nou ja, soldaten vallen er toch in het leger. Dat is toch gewoon... Hij had het toch niet gedaan. Maar tegen u heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw oog. En wat wil dat ten diepste zeggen, geliefde? Weet je wat er in Psalm 24 staat? Dat moet u nooit meer vergeten, jongens en meisjes. Ouderen, gemeente. De aarde is des Heren, mitschaders haar volheid. Dat betekent dat de aarde... Alles wat op de aarde is, in diepste wezen van God is. En als je dan die geboden van God overtreedt, als je dan ook zondigt tegen je naaste, in diepste wezen tegen God zondigt. Dan krijg je in diepste wezen berouw. Als de Heilige Geest je dat laat zien. Als je te zien krijgt dat alles in deze wereld, ook wat je bezit, je huis, noem maar op, je verstand, dat je je diploma kon halen, dat je alles ontvangt in het leven, eten en drinken, dat de aarde van de Heere is, mitschaders zijn volheid, dat alles van hem is. En als je daartegen zondigt, tegen je naaste, zondig je ten diepste tegen God. En de zonde doe je nooit alleen. Je sleept altijd anderen mee in het verderf. In diepste wezen tegen God. Zo begon het toch in het paradijs. Eva at. En gelijk gaat ze naar Adam toe. Hier Adam, dat is heerlijk, eet maar. Terwijl ze goed wist,
toen ze gegeten had, dat haar ogen open gingen, dat ze gedaan wat kwaad was in Gods oog. Zonde is verwoestend. Het is een stroom, wat de dichter ook zegt, een stroom van ongerechtigheden die over ons gaan. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En dan ook Davids smeekbeden. Want hij verootmoedigt zich voor God. Hij bidt. En hij zegt het tegen de Heere: Heere, ik heb tegen u gezondigd. En natuurlijk, dat wist hij ook heel goed, dat hij daarmee ook het volk, tegen dat volk gezondigd had. Want David zegt dat later ook. Als Simei hem vloekt, dan er, en dat was beleving in het hart, geliefde, dat David zegt, misschien zegt God, vloek David. Dat was de vrucht van deze bede. Dat David ze verootmoedigde voor God. Ook in het verdere leven. Want het leven staat niet stil, geliefde. Maar dan wordt het smeken tot God. Nou, nog even terug bij die Nathan. Als die Nathan natuurlijk bij David komt. En ja, dan is het natuurlijk toch wel even heel moeilijk. Want David heeft zich natuurlijk toch weer van Uria ontdaan. Hij heeft natuurlijk opgeruimd de hindernissen van de zonde die hij gedaan had, proberen die op te ruimen. En zo proberen wij ook de dingen misschien in uw leven op te ruimen. Of hebt u dat niet? Dat u de dingen denkt, als ik het nou zo doe, dan praat er niemand over. Als ik mijn belastingformulier zo invult, dan piept er niemand over. En dan hou ik mooi wat geld in mijn zak. Want er gebeurt toch zoveel met dat geld waar we eigenlijk niks aan hebben. Maar u staat wel voor Gods heilig aangezicht. U schrijft onder dat formulier aldus naar waarheid ingevuld. Ik noem maar iets. Wij proberen dat altijd te bedekken. En misschien ons ook van mensen te ontdoen. Zo deed David ook. Uria moet uit de weg. Moet opzij. Ja, als het zo niet gaat, dan moet het maar anders. Dan moet hij maar dood. Dat is de mens van nature. Dat bent u en dat ben ik. Dat wij een ander opzij zetten. We begonnen om God opzij te zetten. Omdat onze ik de boventoon voerde. Omdat onze ik bovenaan stond. Omdat ik mijn rug recht houd. En wie zal hem doen buigen? En ik meet me aan een ander. Maar als we een smekeling worden, zoals David, hij gaat smeken tot God. Hij bidt. En wat bidt hij dan allemaal? Je zou dat, als hij die psalmen nagaat, dan kun je eruit lezen dat hij wel 7 keer bidt. Smeek tot God, delg mijn overtreding uit. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, ontzondig mij met hyssop. Delg mijn ongerechtigheid uit. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw en delg mijn al mijn ongerechtigheden. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, wel 7 keer een volmaaktheid dat hij bidt om zijn overtredingen uit te delgen, zijn ongerechtigheid weg te doen en te reinigen. Ja, Heere, zegt hij, doe dat dan wel goed. Want hij wilde van af. Hoort u het? Hij wil van de zonde af. Wil u er van af? Daarom bent u toch voor naar de kerk gekomen. Ik hoop het tenminste van wel. Dat u naar de kerk gekomen bent om van de zonde af te raken. Want als God de liefde van hem in uw hart uitstort, waar wil je dan van af, geliefde? Van de zonde. Dan ga je de zonde zien zoals hij is, in zijn verschrikkelijkheid. Dat we God beledigd hebben. En dat we God verdriet aandoen, dat is eigenlijk wat onze catechismus ook zegt. Dat ik bij de waarachtige bekering een droefheid heb naar God. Dat betekent, ik heb droefheid dat ik God heb misdaan. Dat ik God beledigd heb. En dan denk ik wat ik las van de week in een soort kinderboekje. Dus dat is goed hoor, oudere mensen ook als we kinderboekjes lezen. Niet kinderachtig, maar daar stond iets leuks in. Wat me wel trof. Er was een meisje die boog 's avonds de knieën. Ze bad. Ze zegt, Heer Jezus, ik kom tot u. Heer Jezus, pas goed op uzelf. Want als u iets overkomt, waar moeten wij dan blijven? Natuurlijk, de Heer Jezus is in de hemel. Hij is veilig. Hem overkomt hem niets meer. Maar u begrijpt wel wat dat meisje bedoelde. Er was een liefdesbetrekking tot de Heer Jezus. En ze was bang, als hij wat zou overkomen, waar zouden wij dan blijven? David heeft tegen God gezondigd en dat voelt hij. Hij heeft de Heere verdriet gedaan en nu vernedert hij zich en hij smeekt tot God. En hij zegt tot God, Heere, ik wil van de zonde af, ik wil er vanaf. Niet van de straf, want daar willen we het eerste vanaf. Zeg ik ook wel eens tegen de jongens in de gevangenis. Ik zeg, daar wil je natuurlijk wel vanaf, je wil natuurlijk wel naar buiten. Maar weet je wanneer je er vanaf komt? Als je hem aanvaardt, dan ben je er gelijk vanaf. Dan is het juk weg. Want als je het aanvaardt, dan draag je de straf blijmoedig. Ik heb uw gramschap dubbel verdiend, zegt David. Ik ben uw gramschap dubbel waardig. Dus hij wil niet van de straf af, maar wel van de zonde. En dat is het teken van genade, geliefde. Daarin is het werk van de Heilige Geest zichtbaar. En daarom is het gebed van David zo oprecht. Schep mij een rein hart, Heere. Maar gebruik daar wel de middelen voor, Heere. En dan noemt hij dat een plantje, dat hyssop, dat plantje dat groeide. En dat, wat er uit dat plantje kwam, dat was venijnig spul. Hyssop. Dat was bijtend spul. Je zou kunnen zeggen, dat leek wel een beetje op zoutzuur. Nou, dat is gemeen goedje. Je zou nu graag een fles zoutzuur over je hoofd krijgen. Maar David zegt, reinig mij met hyssop. Dan zal ik rein zijn, Heere. Eigenlijk zegt hij tegen de Heere, u mag alle middelen op mij beproeven. Dat is heel wat gezegd, geliefde. Alle middelen mag God beproeven op hem. Om hem bevrijden van de zonde. Om hem te reinigen. Om dat reine hart wat David wil, dat zuiver is. dat oprecht is, dat heerlijk wordt voor God. Wat wandelt ook voor God. Dat reine hart wat zich gericht heeft op God. Door het werk van de Heilige Geest. Hij wil daar als het ware alles voor gebruiken. En stel u nou eens voor dat we dat nou eens toepassen naar onszelf. Durft u dat te bidden? Heere, doe maar met mij wat u wilt. Ja, en u moet niet denken dat het geen praktijk werd in het leven van David. En natuurlijk heeft David nog meer gezondigd. Maar dan denk ik aan de volkstelling die David deed. En zijn hart sloeg. En dat de Heere kwam en die zegt 3 straffen. Of je wordt 3 maanden door de vijanden aangevallen. Of er komt een grote hongersnood van 7 jaar. Of 3 dagen pestilentie. Jongens en meisjes, als je vader en moeder nou een straf op je legt. En je mag kiezen tussen 2 of 3 dingen. Wat doen jullie dan? Dan neem je de lichtste straf natuurlijk. Het gauwste er vanaf bent. Zo is het toch? En David zegt, laat me niet in handen van mensen vallen. Maar laat me in uw handen vallen. Want hij wist, God is een barmhartig en een genadig God. Want geliefde, door alles heen, als Nathan komt met zijn vinger en wijst David aan. En als de Heere vanmorgen u aanwijst. Dan is dat barmhartigheid van God. Dat is niet om te zeggen, en dat wordt wel eens gezegd. En dat hebben ze tegen mij ook wel eens gezegd. U preekt altijd over de zonde. Nee, dat is de barmhartigheid van God. Dat God eerlijk als een arts. Stel je voor, u komt in het ziekenhuis en u voelt pijn. En u vreest zelf het ergste. En de dokter, die schudt een keer met zijn hoofd en hij zegt niks. Hij zegt, mevrouw of meneer, het komt wel goed hoor. Maak je me geen zorg. Gaat u dan prettig weg? Nee toch? U zegt tegen de arts, dokter, dan moet u eens luisteren. U moet heel eerlijk zijn tegen mij. Want ik wil het weten. Als het ernstig is, zeg het er. Nou, zo is God. God draait er niet omheen. En die zegt precies hoe het in uw hart gesteld is. Hoe u staat tegenover God. En u kunt het weten in uw eigen geweten. Als u het woord van God openslaat. Dan is het de Heilige Geest die u dat aanwijst. Gij zijt die man. En dan er niet omheen lopen. Maar dan te buigen voor God. Die barmhartige God te voet vallen. Die dokter die zegt misschien, ik kan er niks aan doen, meneer, mevrouw. Het is hopeloos. Wij weten er geen raad mee. Maar zo is bij God niet. God weet raad. Want geliefde, we haasten ons naar het. Naar onze derde gedachte. Toezeggingen van David. Schep mij een rein hart, heeft David gebeden. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Een geest die door de Heilige Geest geleid wordt. Die geest die vastgezet is. Ja, eigenlijk van boven wordt uitgestort in het hart. En die de hart en de zinnen vervult van David. Van boven. En dan, hij heeft gebeden om de afsterving van de oude mens. Delg mijn overtredingen uit. Was mij wel van ongerechtigheid. Reinig mij van zonde. Enzovoort. Maar dan bidt hij ook wat anders. Dan zal ik rein zijn. Witter dan sneeuw. Mijn beenderen zullen zich verheugen, die beenderen die eigenlijk geknaagd werden. Als je ruzie hebt met de buurman. Is niet prettig, hè? Hoe moet het goed komen? Of je hebt ruzie met je thuis, of met je ouders, of met je broer, of met je zus, of wie dan ook. Het knaagt aan je. Het knaagt. Je wordt er soms oud van. Je weet geen oplossing, maar zeker als je de Heilige Geest je overtuigt van de zonde, dan knaagt dat aan je hart. Je beenderen worden er oud van. Dat zegt David zelf in mijn brullen de ganse dag. Er was geen rust in zijn hart, want de goddelozen hebben geen vrede, geliefden. Als u zonder God leeft, dan heb je geen vrede. Jongens en meisjes, als je de Heere niet kent, als de liefde van God niet woont in je hart, dan heb je eigenlijk geen vrede. Dan maak je wel vrede en dan maak je het wel gezellig hier op aarde, maar dat is er niet. Want je grijpt als een zeebel steeds weer ernaast. Maar als de vrede in je hart is, door het bloed van de Heer Jezus Christus gereinigd, dan is er vrede die alle verstand te boven gaat. En dan is er ook rust in je leven. En dan is er ook uitzicht. Dus rein van hart in het binnentermijn, een vaste geest en de vreugde, voor de vreugde des heils en een vrijmoedige geest. Ja, en het laatste wil ik al even de nadruk op leggen. Dat zegt hij ook in de psalm. Want dat gaat natuurlijk ook gebeuren wanneer een mens werkelijk gereinigd wordt van de zonde. Als hij een nieuw hart krijgt en dat geschapen wordt, en dat is ook, daar moet ik ook nog even wat van zeggen. Scheppen. Wie kan dat? God toch alleen? Hij is het. Die uit niets iets voortbrengt. De wereld is uit het niets voortgekomen. Maar niet door een oerknal. En niet wat degene zeggen, de evolutieaanhanger. God heeft de wereld geschapen uit het niets. Hij sprak en het was er. Hij gebiedt en het wordt er stond. Zo is het ook in het hart. Er is één moment tussen de dood en het leven. Als ik je 20, 30 jaar in de kerk. We zullen allemaal wedergeboren moeten worden. Opstaan uit de doden. Al ben je kind van het verbond. Je moet opstaan. En dat doet God. Van dood levend worden. Dat is het ene moment. Dat je boze gedachten van God hebt. En dat God je hart aanraakt. En dat je ziet, God is goed. Dat is het eerste wat je leert. God is goed. Je kan geen verkeerd woord meer van God horen. En je wil het ook niet meer. Hoewel je hart opstandig kan zijn. Ook na ontvangen genade. Maar je wil alleen maar spreken. In het diepst van je hart. God is goed. En dan zegt David, ik zal de overtreders hun wegen leren. Maar David, moet jij dat nou doen? Moet jij dat nou doen? Overspeler, moorder, leugenaar, al de geboden van God overtreden. Ja, in de zonde geleefd. Moet jij nou de overtreders hun wegen gaan leren? Als jullie vandaag zo'n dominee zouden beroepen, dan zouden wel wat brieven op de kerkraad komen. Dan zouden jullie schrijven natuurlijk als gemeente, dit kan toch niet. En toch zegt David, dat hij de overtreders hun wegen zal leren. Want David heeft geleerd. Want dat was het eigenlijk het diepste. Waarom is David? Mag hij weten dat zijn schuld vergeven is? Dat kleine kind wat geboren werd, dat had geen naam. Dat is gestorven, dat onschuldige kind. En dat kind dat wijst heen naar het kind van Bethlehem, naar hier Jezus Christus, die al de schuld van David op hem genomen heeft, die het uitgeboet heeft aan het kruis en het uitgeroepen, het is volbracht. En in zijn bloed en gerechtigheid is vergeving altijd geweest. En David heeft door het geloof tot hem de toevlucht mogen nemen. En die heeft zijn schuldige hand gelegd op dat offer. En toen heeft God hem dat hart gegeven. Dat reinigende hart en dat gereinigde hart. Door de Heilige Geest. En heb u dat al mogen doen, geliefde, met al uw zonden. Bent u daar terechtgekomen. Aan de voet van dat kruis. En daar heeft de Heere dat pak van zonde overgenomen. En geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. En nu kon hij vrijmoedig spreken. Zoals de duivel een keer tegen Luther zei. Moet jij nog praten, Luther? Hou je mond maar. Maar kijk, dit heb je gedaan, dat heb je gedaan, dat heb je... En toen zegt hij, duivel, heb je nog meer? Oh, die had een hele waslijst. Ga naar Golgotha. En toen moest de duivel weg. Want Golgotha, daar heeft het geklonken. Het amen. Op de gerechtigheid van Christus. Want in uw handen beveel ik mijn geest. Daar heeft God het handschrift wat tegen ons was aan het hout gehecht. Daar heeft hij de handtekening gezet. Het is volbracht. Daar is de vrijheid. En dan kan ook de ziel spreken tegen zijn naaste. Daarom kan Petrus een brief schrijven aan de gemeente. Eerst had hij zijn twee vingers opgestoken. Ik ken de mens niet. Maar omdat Christus voor hem gestorven was. Daarom kon hij nu schrijven, geliefde geheilige gemeente. Ik schrijf u. Wij hebben een profetisch woord. Gij doet wel dat gij er acht op geeft als een licht schijnende in duister plaat. Totdat een morgenster aanlichtte in uw harten. Dan kon hij schrijven. Dan kon hij de overtreders zijn wegen leren. Geliefde, ik onthoud u dit niet, maar ik heb het één keer meegemaakt. Dat ik bij een veelvoudige moordenaar in zijn cel zat. Een harde knaap. Die terugdeinsde. Om een moord te plegen. En hij was veroordeeld tot levenslang. En daar had ik zelf ook nog aan meegewerkt, omdat ik tegen de rechter gezegd had. Hij heeft wel spijt, maar geen berouw. En toen zei hij tegen mij, toen ik op zijn cel kwam, Henk, ik heb geen berouw. Ik weet wat ik doe. Toen zei ik, ga zitten. En toen heb ik samen met hem gelezen de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Toen heb ik even gevoeld hoe die moordenaar in de schuld kwam. En ik zeg, jongen, ik ben geen moordenaar. Eigenlijk ben ik het wel. Want ik heb ook in het paradijs mijn hand naar God uitgestoken. Dat heeft de Heilige Geest me geleerd. En ik ben ook een moordenaar. Maar ik heb genade gevonden. En ik zou willen dat jij ook die genade vindt. Vrede voor je ziel. Wij hangen hier rechtvaardig. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wij zijn in hetzelfde oordeel, vrees gij God niet? Ik heb met hem gebeden. Ik heb hem mogen neerleggen voor de troon van God. De Heere doet ermee wat hij behaagt. Maar dan kun je de overtreder de wegen Gods vertellen. Als je iets van die genade zelf hebt ervaren, dan kun je het zeggen. Dan ga je morgen op je werk zitten. Dan zeg je, ik ben gisteren in de kerk geweest. Nou, we hebben even tijd in de pauze, joh. Dan moet je eens luisteren. Dan heb je daar net zitten vloeken. Je wenst God voor eeuwig, van God voor eeuwig verdoemd te worden. Maar dan heb ik gisteren gehoord dat er een behoudenis is. Dat je genade kunt krijgen bij God. Zou je er geen zin in krijgen om die God te dienen? Dan ga je spreken over de goede tierenheid van God. Overtreden zijn wegen leren. Zullen wij als gemeente een getuigende gemeente zijn. Die spreken zoals David mocht spreken. De Heer is recht. In al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Amen.